Een goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Mozes. Wel bekend, neem ik aan, Mozes. Vaker van gehoord, mag ik aannemen. En dat gaan wij doen. Werkt het? Ja, het werkt. Aan de hand van drie delen, zoals een goede reformatorische preek betaamt. Drie delen. Allereerst de geloofsontwikkeling van Mozes wil ik bij stilstaan. Dan wil ik een intermezzo met u hebben over enkele parallellen tussen Mozes en Christus. En dan tenslotte een soort samenvatting over het geloof van Mozes. Dus dat staat er voor nu op het menu. Mozes was een heel bijzondere man. We vinden hem in het Oude Testament, we vinden hem in het boek Exodus en vervolgens Leviticus, Numeri, Deuteronomium, eigenlijk vier Bijbelboeken die gaan over Mozes. Aan het begin van Exodus wordt Mozes ingevoerd, dan wordt hij geboren en helemaal aan het eind van het boek Deuteronomium dan sterft hij. En daar staat dan ook als een soort afsluiting van dat Bijbelboek: er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere van aangezicht tot aangezicht kende. En dat staat eigenlijk toch wel geschreven boven het leven van Mozes, dat hij een heel directe relatie met God had. Toen hij geboren werd en toen hij opgroeide, had hij dat nog niet. Dat heeft hij in de loop van zijn leven ontwikkeld. Door schade en schande wijs geworden. Maar toen hij Israël uitleidde uit Egypte en toen de tabernakel daar gebouwd was en meegevoerd werd in de woestijn, toen mocht niemand dat allerheiligste binnengaan, behalve Aaron, eens in het jaar op de grote verzoendag, om verzoening te doen voor het volk. En behalve Mozes, die vertrouwd was in het hele huis van God, in het tabernakel, en bij wijze van spreken zelf in zijn eentje ook dwars door het heiligdom liep, om daar in de aanwezigheid van de Heere met hem te spreken. De Heere sprak met hem zoals met een vriend, staat er. Nou, dat is heel bijzonder. En in die zin, als we naar Mozes kijken, dan kunnen we kijken naar alles wat hij gedaan heeft. En alles wat hij, alle wonderen en alle lessen en alle wetten die hij heeft uitgevaardigd. Dat is allemaal heel belangrijk en belangwekkend. Maar we kunnen ook naar hem als persoon kijken. En daar iets van leren voor ons eigen geloofsleven. Dat we zelf ook iets van dat leven van Mozes in ons mogen ontwikkelen. En wat zou het mooi zijn dat als wij op een moment overlijden en we begraven worden, of als de Heer ons komt ophalen, maar goed, als we begraven worden dan krijgen we een grafschrift, als de Heer ons komt ophalen natuurlijk niet, als op het grafschrift staat dat u, net als Mozes, de Heer van aangezicht tot aangezicht kende en dat de mensen om u heen dat gemerkt hebben. Natuurlijk niet dat we ons moeten richten op ons graf, daar gaat het niet om. Maar meer dat dat een kenmerk, een etiket op ons leven mag zijn. Nou goed, hoe is dat dan geworden? Hoe is dat dan gebeurd? Nou, het leven van Mozes, dat weet u wel, dat is vrij simpel. Het bestaat uit drie keer een periode van 40 jaar. 40 jaar was hij in Egypte, daar groeide hij op. 40 jaar zat hij in de woestijn in Midian, de kudden van zijn schoonvader Jethro aan het weiden. En 40 jaar kreeg hij lang de opdracht om het volk Israël te leiden van Egypte naar het beloofde land. Dus drie keer 40 jaar. En elke 40 jaar heeft als het ware een thema erboven. De eerste 40 jaar zou je boven kunnen zetten, de 40 jaar in Egypte, denken dat je iemand bent. Dat is Mozes zoals hij opgroeide in Egypte. Nou, we kennen de geschiedenis. Aan het begin van het boek Exodus, er is een farao opgestaan die Jozef niet kende. Er staat erbij, dat wil zeggen een farao die vergeten was wat God voor wonderen gedaan had voor de Egyptenaren. Een farao die het volk Israël, de Hebreeën, begon te verdrukken, de nakomelingen, de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van Jacob. En als dat gebeurt, dan worden die onderdrukt, ze moeten slavenarbeid verrichten. En omdat de farao wellicht wat angstig was dat het volk te groot werd en een staatsgreep zou plegen, gaf hij het bevel dat alle babytjes, alle jongetjes werden gedood. De ouders van Mozes, toen Mozes geboren werd, probeerden het kindje te verbergen, maar dat lukte hem niet. En toen hebben ze dat kindje als het ware aan de Heere gegeven en noem het aan het lot overgelaten of aan de leiding van God, in een mandje gedaan op een plek waar de farao's dochter, de dochter van de farao, regelmatig kwam. En met de hoop en het gebed dat het babytje zou worden gered. En dat gebeurde. Een van de prinsessen van de farao die vond dat babytje. U kent het verhaal. Er wordt een voedster gezocht. Die moeder van Mozes die mag daar weer zorg voor dragen. En op een gegeven moment, als Mozes voldoende gegroeid is, de leeftijd weten we niet precies, misschien dat hij nog een kleuter was, dat hij niet meer gezoogd werd, misschien wat ouder, toen werd Mozes bij de prinses gebracht. En daar kwam hij aan het hof van de farao. En daar groeide Mozes op in de beste omgeving die je kinderen maar zou wensen. Rijkdom, wijsheid, status, macht, invloed, een heel leger aan hovelingen neem ik aan, die zich daar met de prinses bemoeiden en ook aan Mozes ter beschikking stonden. En dat is Mozes, hoe hij als het ware zijn opleiding krijgt. Voor diegenen die van talen houden, u mag dit nog even ontcijferen, dit hiërogliefenschrift. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens een poging ondernomen om het te leren, maar ik ben ergens gestrand. Maar wellicht later dat ik het nog een keertje oppak. Hier staat dus iets, ik zou niet weten wat. Misschien dat er ook iets staat wat helemaal niet hoort te staan op zo'n zondagmorgen in de samenkomst. Maar aangezien niemand dat weet, vermoedelijk laten we dat even in mysteries gehuld. Maar Mozes kon dit gewoon lezen. Want dit was het schrift in de tijd van Mozes. En Mozes is opgegroeid, staat er, in de wijsheid van de Egyptenaren. Ja, dat staat dan niet zozeer in Exodus. Maar dat vindt u dan later in het boek Handelingen als Stefanus de geschiedenis van Israël herverteld. En daar wordt dan van Mozes gezegd dat hij opgegroeid is in de wijsheid van de Egyptenaren. Dat wil dus zeggen dat hij al die wijsheden, boeken, wetten en geschriften van de Egyptenaren kende. En vermoedelijk dat hij dus ook wijsheid ontving, geleerd had van andere volken, zo'n ander groot rijk. Wat er in die tijd was het Hittitische Rijk. En ook daar waren allerlei wetten uitgevaardigd. En het interessante is dat als God Mozes later gebruikt om de wet te geven aan Israël, dan maakt God gebruik van hoe in die tijd wetten werden geschreven en geformuleerd. Er zijn een aantal parallellen tussen het boek Deuteronomium en een aantal verdragen uit de Hittitische periode en andere perioden. Daar hebben we nu geen tijd voor om op in te gaan. Dus in die zin staat hierboven de juiste opleiding. Heeft Mozes de juiste opleiding gehad daar aan het hof van Egypte? Ja en nee. Ja, want dan kon hij later als het ware, toen God hem gebruikte om die andere Bijbelboeken op schrift te zetten, met name dan Leviticus met de wetten voor de priesters en Deuteronomium met de wetten voor het volk, daar de juiste woorden voor vinden. En toch ook nee. Aan het hof van de farao, dat was niet de opleiding die Mozes nodig had voor zijn dienst later voor de Heere God. Het was de wijsheid, mag ik het zo zeggen, van de wereld, maar niet de wijsheid van de geest die Mozes nodig had om het volk Israël te leiden. Mozes had ook voldoende geld. Ik weet niet of u wel eens iets gezien heeft van de oude Egyptenaren. Ik heb mezelf ooit, misschien, die heeft ook hier gestaan in Nederland, die tentoonstelling van Toetanchamon, hoe ze dat graf hebben aangetroffen. Dat is nagebouwd en is een reizende tentoonstelling geweest die Europa doorreisde. En ik heb hem dan in Berlijn ooit gezien. En dan kwam hij zo'n grote zaal binnen en dan lieten ze zien hoe ze dat graf van Toetanchamon, hoe dat door die Carter destijds is aangetroffen. En dan eerst dacht ik van, nou, dan heb je gewoon een soort graftombe en loop je binnen en dan heb je daar een of andere sarcofaag staan. Maar nee, dat hele ding was volgestouwd met allemaal meubilair en met goud en met inie wat allemaal en beelden en toeters en bellen. Dat was de rijkdom van Egypte. Er is waarschijnlijk geen grotere rijkdom geweest bij enige vorst in de oudheid dan bij de Egyptische farao's. En die rijkdom, die stond eigenlijk ook Mozes ter beschikking. Want als je opgroeit aan het hof, ja, vermoedelijk waren er meer prinsessen en waren er ook meer kinderen van die prinsessen. Maar hij was dan wel een van de mensen die bevoorrecht was om daarvan gebruik te kunnen maken. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Als er in Egypte een nieuwe PlayStation uitkwam, dan was hij de eerste die er eentje had. Ik kan u meteen vertellen, die hadden ze waarschijnlijk destijds niet, maar even als voorbeeld. Het is Sinterklaastijd, dus zo gaat dat dan. Maar Mozes had de rijkdom van Egypte. Later zegt de schrijver van de Hebreeënbrief erbij, dat die rijkdom van Egypte, dat hij die verachtte. Omdat hij een grotere rijkdom gevonden had dan de schatten van Egypte. Had hij daar zelf voor gekozen, voor die grotere rijkdom? Ook weer ja en nee. Aan de ene kant wel, het was een keus van Mozes om verbonden te willen zijn met het volk Israël. Maar ook weer nee, want het was uiteindelijk de Heere die dwars door de omstandigheden Mozes daar vandaan haalde en die andere bestemming gaf in zijn leven. Mozes. Hij was opgegroeid in Egypte. Aan het hof, maar waarschijnlijk was hij zich zeer goed bewust van zijn afkomst. En hij kon in die zin ook veel, veel doen voor zijn volksgenoten. Als lid van de, van het paleis van de koninklijke familie, de faraonische familie, had je heel veel voorrechten. En toen hij op een gegeven moment ergens liep en hij zag hoe een aantal van zijn volksgenoten werden afgebeuld door een of andere slavendrijver, een of andere Egyptenaar, toen werd hij kwaad en toen sloeg hij die Egyptenaar dood. Er zijn wat discussies over of dat nou wel of niet bij zijn status paste als prins. Waarschijnlijk kon hij dat gewoon maken, maar was er al een farao aan het hof die heel vijandig was, ja dat weten we natuurlijk uit Exodus 1, maar die heel vijandig was jegens Israël en ook daarin een hele grote bedreiging zag. En toen Mozes het blijkbaar opnam voor deze Hebreeën, dit Joodse volk, dat de toorn van de farao zich ook op Mozes begon te richten. Mozes dacht van nou, ik sla die man dood. En ik schoffel hem netjes onder het zand. Zo staat dat dan ook in Exodus. Helaas, het was gezien. En dit liep niet goed af voor Mozes. Mozes, die moest vervolgens vluchten. Hij werd verraden door zijn broers, door zijn broedervolk. En vervolgens is hij gevlucht. En hier zien wij eigenlijk ook wel meteen een les. Een les voor Mozes. En ook een les voor onszelf. Mozes die dacht, vanuit mijn macht en mijn rijkdom ga ik mijn volk helpen. Maar het liep op een mislukking uit. En ik kan me voorstellen dat Mozes daar erg teleurgesteld van was. Teleurgesteld in zijn broers en zussen, de Hebreeën. Voor wie hij dacht het goede te doen en die vervolgens hem gingen verraden. Teleurgesteld in wat hij zelf kon bereiken, teleurgesteld in het leven en door de omstandigheden. De farao die stuurde hem weg, die zat achter hem aan, die probeerde hem zelfs om ervoor te laten te straffen voor wat hij gedaan had. En in die zin is dat ook iets wat wij in ons leven als les mogen meenemen. De eerste les van Mozes. Op wie richten wij ons? En waarom richten wij ons daarop? Wat geeft waarde in ons leven? Is dat geld? Is dat macht? Is dat kennis? Of is het het dienen van de Heer Jezus Christus? De Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen dat de overste van de volken graag willen heersen. We hebben, ik weet niet wat er uitgekomen is, maar er is weer een of andere conferentie geweest in Egypte. En er worden weer door de oversten van de wereld allerlei besluiten genomen over ons, zonder ons iets te vragen. En of ze goed of slecht zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval, er zijn ook vandaag de dag nog heersers in allerlei landen en die mogen en moeten besluiten nemen voor ons. En dat is iets waar de wereld vol mee is. Mensen die macht uitoefenen. En de Heere Jezus zegt dan, onder u zal dat zo niet zijn. Je moet leren dat als je groot wil worden, dat je een dienaar wordt. Geen heerser, maar een dienaar. En dat is de les die Mozes als het ware moest leren. Hij wist zijn toekomst niet. Hij wist niet wat God voor hem in petto had. Hij moest wachten. Maar hij moest wel alvast leren dat soms God je lot, je bestemming op zijn kop gooit. Omdat je niet in eigen kracht, in wijsheid, in kennis, met geld, met bezit iets kunt bereiken, maar alleen op de weg van de Heer. En dat is de weg van dienen, de weg van klein worden, de weg van zelfkennis en godskennis. En dat is wat Mozes als het ware moest leren en dat is wat wij ook van de Heer Jezus mogen leren. En dan krijgen wij de tweede 40 jaar in het leven van Mozes. 40 jaar, en daar zou je boven kunnen zetten, ontdekken dat je niemand bent. Die eerste 40 jaar dacht Mozes dat hij iemand was. En vervolgens heeft hij 40 jaar nodig om te ontdekken dat hij eigenlijk niemand was. Ja, dat bedoel ik niet in de zin van dat hij niet belangrijk was voor God. Maar dat bedoel ik dat hij van zichzelf moest leren, in eigen kracht gaat mij het niet lukken. En wat gebeurde er toen? Mozes, die vluchtte en hij vestigde zich in het land Midian, dat is in Arabië. En vermoedelijk is dat precies het land waar later de Israëlieten ook 40 jaar doorheen trokken op weg naar het beloofde land. Het lijkt wel alsof God Mozes al vooruitzendt naar het gebied waar straks zijn volk 40 jaar in zal verblijven, dat Mozes dat moest gaan verkennen. Wist hij niet, want Mozes had wat anders te doen. Mozes moest daar eerst wat leren. Hij moest eerst gaan inzien dat hij alles kwijt was. En dat hij alleen uit de handen van God een nieuwe taak, een nieuwe bediening zou kunnen krijgen. Ik kan me voorstellen dat Mozes ook wel een beetje teleurgesteld is. De ene dag heb je alles. Je bent de baas van een heleboel hovelingen en je hebt geld. En je kan elke bibliotheek opentrekken die je wil. En elk ding wat je ziet kan je kopen. En nu zit hij zonder iets op de vlucht, ergens in de woestijn, in Midian, en heeft hij niets. Er staat een tekst in Handelingen 7, en dat is weer die reden van Stefanus over Mozes. En daar staat dat Mozes meende dat zijn broeders zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven. Maar zij beseften het niet. Als Stefanus terugkijkt naar het leven van Mozes, dan lijkt het net alsof hij zegt van kijk, Mozes die wilde al zijn volk redden. En toen hij die Egyptenaar doodsloeg, toen dacht hij al van ik ga nu mijn volk tot opstand leiden en hun een betere toekomst geven. Of dat Gods roeping was of zijn eigen idee, dat weten we niet. In ieder geval, God riep een halt toe. En God zei, je bent er nog niet aan toe. Je moet eerst jezelf leren kennen en je moet eerst mij leren kennen. Dus Mozes, die komt daar in Midian, die trouwt daar met de dochter van Jethro en die krijgt een belangrijke baan. Hij moet de schapen, het kleinvee, van zijn schoonvader hoeden. Kijk, 40 jaar opleiding van God. De eerste 40 jaar was opleiding in de wijsheid van de Egyptenaren. En nu krijgen we 40 jaar opleiding in de school van God. En de opleiding in de school van God, dat is schapen hoeden. Zorgen voor schapen. Het is heel bijzonder, maar in de Bijbel vind je steeds dat God de schapenhoeders, de herders uitzoekt om zijn volk te leiden, om iets te doen. Kain en Abel begint het al mee. Abel die was herder en Kain was landbouwer. Maar later ook Esau was een jager en Jacob was een herder. David was ook een herder. De Heer Jezus was ook een herder, de goede herder. Herderschap is iets wat God waardeert in mensen. Omdat kennelijk de zorg voor schapen, weerloze dieren, die je moet beschermen, die je moet leiden, die je moet verzorgen, dat God dat fantastisch vindt om daarin te leren hoe je zijn volk kunt leiden. David heeft zijn opleiding bij de schapen genoten en Mozes mag ook zijn opleiding bij de schapen genieten. En niet een maandje, even leuk voor tussendoor, ook niet een jaar, maar 40 jaar lang. Voor broeders en zusters die nou denken van dat wil ik ook. Er zijn vast wel vacatures voor schaapherder bij daar waar ik woon in Drenthe. We hebben een hoop schapen, een hoop heidevelden. Dus er zijn alle mogelijkheden om deze opleiding ook voor uzelf te ervaren. Stel ik mij zo voor. Goed, dat was de advertorial. Wat leerde Mozes daar bij de schapen? Nou, hij leerde een paar dingen. Allereerst moest hij leren voor zichzelf dat alles wat hij had meegekregen uit Egypte, dat het niet was, dat het vergankelijk is. Geld en kennis en wijsheid en macht en noem maar op, dat is allemaal vergankelijk. Dat is niet, heeft geen eeuwigheidswaarde. Het kan je wel helpen, het kan je ook helpen in je dienst van God als je dat ter beschikking stelt van de Heere, maar het is niet zaligmakend in zichzelf. Mozes moest ook leren, had geleerd, dat je niet op mensen kunt vertrouwen. Onmogelijk. Die Hebreeën waarvoor hij zo zijn best deed, die schreven hem onmiddellijk weer af. Die verraden hem. En bovenal, hij moest zichzelf leren kennen. Hij moest zichzelf leren kennen daarbij die schapen. Als hij s'avonds daar bij een vuurtje in die woestijn zat, zo stel ik me voor, en die schapen daar om hem heen, waar hij die verantwoordelijkheid droeg voor die dieren. Die dieren die niet eens van hem waren, maar die waren van zijn schoonvader. Hij moest de kudde van een ander hoeden. Dat was zijn leerschool. En dat maakte hem geschikt, dat wist hij toen nog niet, maar dat maakte hem geschikt om later het volk Israël te leiden. De kudde van God, waar hij de herder werd. En dan bovenal, hij leerde God kennen. We kennen allemaal de geschiedenis in Exodus 3. Als hij die braambos ziet branden en hij gaat er naartoe en hij kijkt wat is dat verwonderlijks. En dan spreekt de Heere door de braambos tot Mozes. En dan zegt de Heere, ik ben die ik ben. Ik ben de Heere. En Mozes krijgt een ontmoeting met de Heere door de schoenen van je voeten. Want de grond waar je staat is heilige grond. En dat is de echte leerschool van Mozes geweest. Die ontmoeting van hem met de Heere. Dit is de eerste keer, denk ik, dat hij van aangezicht tot aangezicht de Heere ontmoette. En dat is later nog vele keren heeft dat plaatsgevonden. Maar toen leerde hij pas echt wat het is om in de dienst van de Heere op te groeien. De leerschool van God. Kijk, en dan kom je bij de derde fase. De derde 40 jaar. De eerste 40 jaar denken dat je iets bent. De tweede 40 jaar ontdekken dat je niets bent. En dan de derde 40 jaar van Mozes ervaren wat God door jou heen kan doen. Met 80 begint het leven. Het is bijna prins Charles, hè, die ook al hoogbejaard eindelijk koning wordt, heel zijn leven op moest wachten. Of hij het 40 jaar gaat volhouden is maar even de vraag, dat is wel erg oud tegenwoordig, maar daar lijkt het wel een beetje op. Mozes, die vervolgens door de Heere wordt geroepen om zijn eigen volk, het volk van de Heere, toch te verlossen. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat als je opgroeit, dat je vol energie zit en vol ijver. Dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En dan gaan we die farao's van zijn troon stoten, dan gaan we het volk eens even een opstand organiseren. En die volgende 40 jaar, dan zie je Mozes als het ware veranderen. En ik kan me voorstellen dat als je 80 bent, dat het vuur van de jeugd wel een beetje voorbij is. Dat hij met zijn 80's er niet zo zat van, nou zullen we die farao's van de troon stoten. We zullen eens even de Egyptenaren een poepie laten ruiken. Daar geloof ik niks van. Je vindt als de Heere hem roept, dat Mozes tegenstribbelt. Ach Heere, ik kan niet spreken. Heere, moet u mij nou sturen? Heeft u niet iemand anders? En dan zegt de Heere, nee Mozes, jou. Want jij hebt mijn opleiding doorlopen. Met de jaren komt de wijsheid. Mozes zei tegen de Heer, Exodus 3 vers 11, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Als je die tekst van Handelingen 7 ernaast zet die we net hadden, dat Mozes dacht dat de Heere hem wel kon gebruiken om zijn volk te verlossen, dat was die eerste 40 jaar. Maar Mozes was er nog niet aan toe in zijn geloofsontwikkeling. En na 80 jaar, dan zegt de Heere, nu ben je daar waar je moet zijn. En nu ga ik jou gebruiken. Nu ga ik jou gebruiken om mijn volk uit Egypte te leiden. En dan zegt Mozes het enige passende antwoord als je door de Heere geroepen wordt, Heere, waarom mij? Wie ben ik dat u mij kunt gebruiken? En dan zegt de Heere, ja dat weet ik. Ik weet precies wie je bent. Maar met een kromme stok kan ik een rechte slag toebrengen. En Mozes, ik ga jou gebruiken om de farao een lesje te leren. Mozes, dat was een nogal opvliegend persoon toen hij jong was. Als hij die Egyptenaar ziet hoe die Israëlieten afbeult, dan komt het vuur in hem en dan wordt hij opstandig en dan slaat hij ze meteen dood. Ik kan me voorstellen dat het een wat impulsieve actie was. Dat was Mozes. Als hij 80 jaar is in de woestijn, dan wordt er van Mozes gezegd, in Numeri 12 staat dat, dat Mozes zeer zachtmoedig was. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. De eerste 40 jaar impulsief en onmiddellijk reagerend en opstandig. Die laatste 40 jaar zeer zachtmoedig. Hoe komt dat? Wat is het geheim? Nou ja, die tussenliggende 40 jaar denk ik. Die 40 jaar daar bij de schapen. Als je dag in dag uit met die beesten bezig bent. En naar die schapen kijkt en ook jezelf leert kennen. En ook God leert kennen. Dat zijn karakter heeft gevormd. En Mozes heeft veranderd van opvliegend in zachtmoedig. Meer dan enig ander mens. Met de jaren komt ook het ware inzicht. Het is Mozes, en hier komen we later nog op terug op deze tekst uit Hebreeën 11. Mozes die inzicht krijgt in wat echt waarde heeft. Die schatten van Egypte, dat is mooi. Maar die schatten van Egypte is tijdelijk. Dat is iets wat bij deze aarde hoort. Is vergankelijk. Maar er is iets wat groter is. Iets wat hoger is dan dat wat de wereld te bieden heeft. Ook vandaag de dag, er is meer dan dat wat we zien. En wat meer waarde heeft dan dat wat we vandaag de dag hebben. En dat is de ontmoeting met God. Of zoals het staat in Hebreeën 11, alsof Mozes de onzichtbare zag. De kennis die Mozes had van God, van de Almachtige. En daarna, wat gebeurt er dan na die derde 40 jaar? Even heel kort. Ja, Mozes die sterft, dat weten we allemaal. Maar het bijzondere van de dood van Mozes, eigenlijk twee dingen bijzonder aan zijn dood. Het ene is dat hij dan sterft op de berg, dat de Heere God hem zelf begraaft. En het andere is dat de aartsengel Michael nog een strijd met de duivel heeft moeten voeren over dat lichaam van Mozes. Mozes leefde zo dicht bij de Heere, dat de Heere zei van je bent mij zo kostbaar dat ik jezelf ga begraven. Hij is net niet zoals met Henoch, dat Henoch ja, van het leven op aarde naar het leven in de hemel overging. En dat God zei van ja, het heeft helemaal geen zin om te sterven, je leeft nu zo dicht bij de hemel, kom er maar meteen in. Maar Mozes die is nog wel gestorven, maar die is ook naar de Heer gegaan. En dat weten we, omdat hij later terugkomt bij de verheerlijking op de berg. Matteüs 17, Lucas 9. Daar vinden we dat de Heer Jezus op die berg is en dat dan Mozes en Elia met de Heer Jezus aan de Heer Jezus verschijnen. Mozes die terugkomt, Elia die terugkomt, die was wel helemaal als levende naar de hemel gegaan. En daar spreken ze met de Heere Jezus. Het bijzondere is, dat vindt u in Lucas 9, waarover spraken Mozes en Elia met de Heer Jezus? Ze spraken over de uittocht, de exode staat er in de grondtekst, die de Heer Jezus zou volbrengen. Is dat niet mooi? Mozes was verantwoordelijk voor de exodus, de uittocht van de Israëlieten uit Egypte naar het beloofde land. De Heer Jezus was verantwoordelijk om de echte uittocht te organiseren. De grote Mozes, de uittocht van de mensen die in de macht van de zonde waren en van de Satan, de wrede farao Satan, om ons te verlossen en te brengen naar het beloofde land. Waarover spraken Mozes en Elia met de Heer Jezus? Over dat grote werk wat de Heer Jezus zou gaan verrichten. Niet over het grote werk dat Mozes had verricht. Alsof de Mozes dan bij de Heer Jezus komt en zegt van, ja, je moet nog het nodige doen. Maar wat ik allemaal voor de Heer heb kunnen doen, ik zal je eens even over vertellen. Nee, daar ging het niet over. Het ging niet over Mozes. Het ging niet over wat Elia gedaan had, hoe hij vuur uit de hemel had gelaten. Het ging alleen over het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de dienst van Mozes aan het eind, dat hij dan opnieuw wijst op zijn opvolger. En daarmee kom ik dan heel kort bij deel 2. Mozes en Christus. Er zijn vele parallellen tussen Mozes en de Heer Jezus. Ik wil er een paar benoemen. En die laten zien hoe Mozes in het Oude Testament al een rol en een functie vervulde die de Heer Jezus later ook zou vervullen. Zoals Mozes die uittocht handen en voeten moest geven, zo ging de Heer Jezus later de echte uittocht handen en voeten geven. Dan zou je kunnen zeggen dat Mozes een profeet was en de Heer Jezus was een profeet. Die bekende tekst in Deuteronomium 18, waar Mozes dan zegt, of de Heere zegt dat eigenlijk tegen Mozes, ik zal een profeet uit jullie midden laten opstaan, zoals u. Mozes was een profeet, maar hij was niet de profeet. De profeet die God zou sturen, de profeet die zal spreken alles wat God hem zal gebieden, dat is de Heer Jezus Christus. Mozes was daar een voorafschaduwing van, een type zo u wilt. De echte profeet is Jezus Christus. Mozes was ook priester. Dat is een beetje bijzonder om dat te beseffen. Hij was wel uit de stam Levi, maar we denken altijd dat Aaron, zijn broer, de priester was. Die was de hoge priester. Maar Mozes was ook priester. Er staat in Psalm 99 dat Mozes en Aaron onder zijn priesters waren. Ze riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. We vinden ook Mozes priesterdienst verrichten in het Oude Testament. In Leviticus 8 en 9, daar heeft Mozes een taak bij de priesterwijding. En ook in zijn dienst, hoe hij als het ware de zonden van het volk bij God brengt en daarvoor verzoening vraagt, dat is ook een priesterlijke taak. Mozes als priester, als type van onze grote priester, de Heer Jezus Christus. Mozes, Christus. En dan het derde, koning. Profeet, priester, koning, de drie ambten. De drie ambten in het Oude Testament waar soms of vaak de olie bij gebruikt werd om te zalven tot het ambt. Mozes was ook een koning. Ja, het staat eigenlijk maar op één plek. Er staat in Deuteronomium 33 dat Mozes koning in Jeshurun was, koning in Israël. Eigenlijk als Mozes Israël uitleidt uit Egypte, dan is hij de leider, de grote leider, zoals de andere landen hun koning of hun farao hadden, zo was Mozes de grote leider in Israël. En tegelijkertijd was niet Mozes de leider, maar de Heere God, want het was zijn volk. Vergelijkbaar met hoe David later koning was in Israël. Hij was koning over Israël, maar eigenlijk was God de koning in Israël. Koning, priester, profeet. Drie ambten, heel bijzonder, die eigenlijk bijna nooit of nooit samenkomen in één persoon, maar ze komen samen in Mozes. En ze komen samen in de Heer Jezus. Profeet, onze priester en straks onze koning. Heel bijzonder. Mozes was ook wetgever. De Heere, die riep Mozes de berg op en daar kreeg hij de wet van God, om die door te geven aan zijn volk. De Heer Jezus is ook wetgever. Sowieso al in de evangelieën, als hij de wet van Mozes samenvat en zijn eigen geboden oplegt geeft aan zijn discipelen. Maar ook straks in het vrederijk, als er staat dat de wet van Sion zal uitgaan. Mozes en Christus, beide wetgevers in Israël. En behalve Mozes ken ik geen andere wetgever in het Oude Testament, behalve God. In het Nieuwe Testament kennen wij de Heer Jezus. Ook weer zo'n parallel waarin Mozes zo heel bijzonder de Heer Jezus voorafschaduwt. Middelaar. Mozes was een middelaar. De Heer Jezus is onze middelaar. We zeggen wel, Mozes was de middelaar van het oude verbond. En de Heer Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. De wet, zegt Galaten 3, die werd gegeven in de handen van een middelaar. Wie was die middelaar? Was Mozes. Mozes bemiddelde tussen God en het volk. Hij kwam met Gods woorden naar het volk toe. En als het volk gezondigd had, dan droeg God als het ware, droeg Mozes als het ware de gebeden en de vragen van zijn volk terug bij God. Wie is onze middelaar in het Nieuwe Testament? De echte middelaar, de enige middelaar. Er is maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor we behouden worden. Er is maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Mozes ook hier als type van de Heer Jezus Christus. Zesde, we gaan naar zeven, dan weet u dat alvast. Als herder hebben we het eigenlijk al over gehad. Mozes die moest leren het volk van God te hoeden bij de schapen van zijn schoonvader in Midian. Daar leerde hij wat het is om niet te jagen, maar om te hoeden. Om te zorgen. En als later God zijn volk door de woestijn leidt, dan doet hij dat door de hand van Mozes en Aaron. Mozes is dan niet langer de herder van schapen, maar is de herder van zijn volk, van het volk van God. Hij hoedt niet langer de schapen van zijn schoonvader, maar hij hoedt de schapen van Yahweh, de Heere, de God van Israël. De echte bediening van Mozes. Ook hier geldt weer dat de Heer Jezus natuurlijk het tegentype is, de vervulling van het type. Mozes was in zijn herderschap een type van de grote herder van de schapen, de overste herder van de schapen, de goede herder. Drie namen die in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus worden genoemd als herder. Ook hier weer Mozes en Christus. En tenslotte... Ten slotte, rechter. Mozes was een rechter en de Heer Jezus is een rechter. Van Mozes staat al heel vroeg dat hij rechter was. Als hij daar komt bij die Egyptenaar en doodslaat, dan komen dus zijn volksgenoten erbij en die klagen van wie heeft je tot rechter over ons aangesteld? En daar bedoelen ze mee, jij komt uit het hof, je hoort aan de kant van Egypte, aan de farao, willen niks met jou te maken hebben. En toen wisten ze nog niet dat Mozes zijn aanstelling tot rechter niet van de farao had ontvangen, maar van de Heere zelf. En later in de woestijn, die laatste 40 jaar, dan staat er ook dat Mozes het volk leidde en ook recht sprak. En als er conflicten waren, dan kwam men bij Mozes en hij sprak het vonnis, hij bemiddelde daar. Mozes kon het op een gegeven moment niet aan en worden die mannen erbij gehaald om hem daarin te ondersteunen. Maar Mozes was ook een rechter. wetgever en rechter, wij hebben dat in onze maatschappij gesplitst. Degene, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de controlerende macht, de rechtsprekende macht, dat zijn drie machten. Montesquieu dacht ik dat dat heette in juridische termen. Maar dat was gesplitst. Bij Mozes vinden we het allemaal samen. Hij was de wetgever, hij was de uitvoerder en hij was ook de rechter. En dat deed hij allemaal namens de Here. En datzelfde vinden we bij de Heer Jezus. De Heer Jezus is de wetgever. Hij is degene die ons leidt, onze herder. Maar hij is ook straks de rechter. Johannes 5 zegt dat God het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, omdat hij de mensenzoon is. Straks zit niet God op de grote witte troon, maar er zit de Heer Jezus op die troon. Hij zal als mens de mensen oordelen die in hun leven nooit voor hem hebben willen buigen. En wij zullen de Heer Jezus straks tegenkomen voor de rechterstoel. Als hij ons leven zal uiteenzetten en wij de goedkeuring van hem zullen meekrijgen. Dat wat we gedaan hebben, daar waar we voor hem gekozen hebben. Daar waar hij ons geholpen heeft. En misschien ook die dingen die minder goed zijn, die zal hij benoemen en die zijn weg. Het is klaar dan. 7 typen waarin Mozes, en er zijn er veel meer te bedenken, maar waarin Mozes een soort voorafschaduwing is van de Heer Jezus. Mozes, de grote middelaar van het Oude Testament, als beeld van de Heer Jezus, de grote middelaar van het Nieuwe Testament. Ten slotte dan, derde deel, heel kort, zijn maar een paar slides. En het gaat over geloofslessen. Dat wat Mozes ons te zeggen heeft. 3 dingen. Mozes, die de juiste keuzes maakt. De juiste keuzes. Kiezen tegen de wereld. Kiezen voor het volk van God. Kiezen voor Christus. En waar haal ik dat vandaan? Dat haal ik uit Hebreeën 11. Hebreeën 11, die lijst van geloofsgetuigen, daar staat een passage in over Mozes. Ook over het geloof van de ouders van Mozes, die laat ik maar even apart. Dat gaat niet zozeer over Mozes, maar over zijn ouders, hoe ze hem verborgen hebben. Maar over Mozes staan 3 dingen. Allereerst zijn keuzes. Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Je zou kunnen zeggen dat Mozes ons leert om te kiezen tegen de wereld. Tegen de Farao. Daar wilde hij niet bij horen. En dat is een geloofsles voor ons. Willen wij bij de wereld horen? Willen we daarin opgaan? We moeten ons werk doen, vanzelfsprekend. Maar willen we daarbij horen? Is dat ons thuis? Of is dat niet ons thuis? Mozes zegt, dat is niet mijn thuis. En die keus heeft hij gemaakt door het geloof. Het tweede deel van die keus is dat hij voor iets anders wel gekozen heeft. Hij heeft gekozen voor het volk van God. Want Hebreeën 11 gaat dan verder. Met omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden boven een tijdelijke genieting van de zonde. Dus Mozes die zei als het ware van kijk, ik heb in Egypte macht en aanzien. Daar kies ik niet voor. Ik kies voor het verdrukte volk van God. Dat is ook een keus die wij maken. Waar willen wij ons mee verbinden? Met de wereld of met het volk van God? Waar gaat Gods hart naar uit? Gaat Gods hart uit naar de wereld of naar de zijnen in de wereld? Ja, God heeft de wereld lief. Maar hij heeft de wereld zodanig lief dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat ieder als het ware aan zijn hart wordt getrokken. Maar Gods hart gaat in het bijzonder uit naar u en naar mij, naar de broers en zussen van de Heer Jezus Christus, diegenen die bij hem horen, het volk van God. Als Mozes kiest, dan kiest hij voor het volk van God boven Farao. Als wij mogen kiezen, dan mogen we kiezen voor het volk van God, voor de gemeente, voor de kerk, voor onze broers en zussen, boven de wereld. En tenslotte, hij kiest in feite voor Christus. Want Hebreeën 11 gaat dan verder en hij achtte de smaad van Christus groter rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Mozes, die aan de ene kant die rijkdom van Egypte had, dat goud en al die mooie dingen die Egypte te bieden had, en daartegenover als het ware de smaad van Christus stelde. Smaad van Christus. Christus leefde daar toch niet in die tijd. Toen Mozes leefde, hoe kon hij nou voor Christus kiezen? Nou, Mozes kon voor Christus kiezen omdat hij koos voor het volk van Christus. Hij koos ervoor om op te komen voor het volk van de Hebreeën, voor het Joodse volk. En daar verbond hij zich mee. En daardoor verbond hij zich met Christus. Het is precies hetzelfde als dat Paulus, die God tegenkomt, de Heer Jezus tegenkomt op de weg naar Damascus. En dan gaat de hemel open, Paulus valt op de grond en dan zegt de Heer Jezus tegen Paulus, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zegt niet, waarom vervolg je de kerk? Waarom vervolg je dat groepje Joden? Waarom vervolg je die discipelen? Nee, waarom vervolg je mij? Want de Heer Jezus had zich verbonden met zijn lichaam, met de gelovigen die vervolgd werden door Paulus. Waarom vervolg je mij? Als Mozes kiest voor het volk Israël, dan kiest hij voor Christus. Geloofsles voor ons, dat wij in ons leven, door ons te verbinden met onze broers en zussen, voor hen gaan, eigenlijk ook kiezen voor Christus. En dan staat erbij dat Mozes zag op de beloning. Dat hij het deed voor iets wat groter is en mooier is dan die schatten van Egypte die hij terzijde geschoven heeft. Dat is de beloning die God straks voor u en voor mij heeft. De stad, staat er in Hebreeën 11 met Abraham, de stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dit is les 1, de juiste keuzes maken in het leven. Les 1 van Mozes. Les 2 van Mozes staat er dan achter, in vers 27. Door het geloof, staat de tweede keer door het geloof bij. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen. En dan staat er heel mooi, hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Hebreeën 11 gaat eigenlijk om twee dingen. Het gaat om kijken naar iets in de toekomst wat je nog niet ziet, horizontaal, en kijken omhoog naar iets wat de anderen niet zien, God. Mozes, daar wordt dat toegespitst op dat tweede, die beloning was dat eerst, hij zag op de beloning later, maar hier kijkt hij omhoog, als zag hij de onzichtbare. Wat sterkte Mozes nou in zijn leven? Wat sterkte hem om dag in dag uit al die problemen en die klachten van het volk Israël vol te houden, 40 jaar lang, en daar zachtmoedig bij te blijven? Soms kunnen wij ons al opwinden over een klein dingetje wat in ons leven plaatsvindt. Mozes had 40 jaar lang, mag ik het even heel plat zeggen, ellende van dat volk Israël. En toch bleef hij de priester, bleef hij de rechter, bleef hij de leider. En droeg hij dat volk. Hoe deed hij dat? Hij bleef standvastig, omdat hij zijn oog omhoog gericht had op iets wat de rest van Egypte niet zag. De onzichtbare. Yahweh, de God die bij hem was gekomen in die braambos, die zei, ik ben er. Yahweh, de naam betekent, ik ben er. Ik ben in jouw leven. Ik ben in mijn volk. Ik ben in deze wereld. En dat gaf Mozes de kracht om de weg te gaan die hij moest gaan. Aan het eind van zijn leven staat er ook heel mooi, toen hij 120 jaar oud was, dat hij stierf, dat zijn oog niet verduisterd was en zijn kracht niet geweken was. Zijn oog bleef helder. En misschien dat heel veel mensen in die tijd oogproblemen hadden en dat Mozes goede ogen bleef houden, dat ze dat bedoeld hebben. Maar ik denk dat we het vooral geestelijk moeten zien. Dat zijn oog standvastig gericht bleef op de Here. En dat hij in al zijn daden, in al zijn woorden liet zien van ik zie iemand die groter is dan wat we zien. En ik dien iemand die groter is dan welke macht ook op deze wereld. De onzichtbare, de God van hemel en aarde. En tenslotte, het derde wat er staat in Hebreeën 11 over Mozes, in vers 28, de derde keer dat er staat door het geloof, zou je kunnen zeggen dat gaat over de juiste grondslag die Mozes vond in zijn leven voor God. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd en het sprenkelen van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet aanraakte. Het gaat natuurlijk over de uittocht dat die engel rondging en die eerstgeborene doden, behalve in de huizen van de Joden, waar het bloed van het paaslam op de posten was gesmeerd. Heeft Mozes gedaan door het geloof. God had hem dat verteld, maar door het geloof heeft hij dat gedaan. Mogen we die les zo toepassen? Mozes had de juiste grondslag gevonden voor zijn leven. Hij had de juiste keuzes gemaakt, hij had het juiste zicht, maar bovenal de juiste grondslag gevonden. Hij had het paaslam ontdekt en ontdekte dat het paaslam, het bloed van het paaslam, dat de grondslag was voor de verlossing uit Egypte naar het beloofde land. Niet zijn kracht, niet zijn impulsiviteit of niet whatever, maar het bloed van het paaslam. En dat is de les voor ons. Wat is onze grondslag? De grondslag in ons leven. Ten diepste is dat het bloed van het paaslam. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Waar we door het geloof, als het ware, onze grondvest op mogen vinden. Waarop we mogen staan. De grote les van Mozes, die ons geleerd heeft wie de Heer Jezus is en hoe hij door zijn dood en zijn sterven en door zijn opstanding een nieuw leven voor ons heeft opengemaakt. Ten slotte dan, aan het eind, we kunnen nog heel lang spreken over Mozes, wordt op heel veel plaatsen wordt er iets over hem gezegd. Er is nog één passage die ik u niet wil onthouden. In het laatste Bijbelboek in Openbaring 15, er zijn er overwinnaars die daar geschetst worden en die zingen daar het lied van Mozes en het lied van het Lam. Mozes die een lied gezongen heeft toen hij de Israëlieten door de Rode Zee had geleid. Toen heeft hij het lied gezongen, Exodus 15. Maar het grote overwinningslied, dat wordt pas straks gezongen. Als Mozes, de middelaar van het oude verbond, en het Lam, de middelaar van het nieuwe verbond, het nieuwe lied als het ware dichten. En dat lied zegt, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de naties. Mozes die opgroeide, te midden van een machtige natie, maar de koning van de naties leerde kennen. De koning van de naties ging dienen en ontdekt heeft dat God dwars door hem heen grote en machtige werken heeft gedaan. God die nog grotere en nog machtigere werken heeft gedaan door het Lam heen. En dat is het loflied wat straks een ieder mag zingen in de heerlijkheid met Mozes tot eer van het Lam. Amen.